De stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Hebreeën 3. Daarvan lees ik u voor de eerste, de versen 1 en 2. Hebreeën 3, de versen 1 en 2. Daar spreekt het woord des Heren aldus: hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt de apostel en hoge priester onzer belijdenis, Christus Jezus, die getrouw is dengene die hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was. Letten wij, geliefden, op de middelaar Jezus Christus, de middelaar van de nieuwe bedeling, die ver overtreft Mozes, de middelaar van de oude bedeling genoemd. Dus wij letten op de heerlijkheid van de middelaar van de nieuwe bedeling, Jezus Christus, die ver overtreft de heerlijkheid van Mozes, de middelaar van de oude bedeling. Het woord hierom wil betekenen alles wat tevoren geschreven is. De uitnemendheid van de Zoon, de eeuwige Zoon, de Zoon des mensen, die door lijden tot heerlijkheid gekomen is. De apostel heeft hem tegenover de engelen geplaatst. Hij heeft vergeleken. En de vergelijking bleek zo te zijn dat Christus zoveel uitnemender eer en heerlijkheid en persoon is dan de engelen. In dit derde hoofdstuk, dat eerste gedeelte, gaat hij vergelijken met Mozes. Die zeer bekende man uit het Oude Testament, waar we zo de Heere wil misschien een volgende keer aan toe zullen komen om daar eens op te letten. Dan neemt hij nog een kleine korte vergelijking met Jozua, om dan tenslotte te gaan vergelijken met de oud-testamentische hoge priester Aaron, om het hoge priesterschap van Christus in al zijn uitnemendheid ons voor te stellen. In dit gedeelte, vooral de volgende versen die wij hebben horen voorlezen, wordt dus een vergelijking gemaakt met Mozes. En dat gebeurt niet voor niets, maar ook daar zullen we waarschijnlijk vanavond niet aan toekomen. Als er staat hierom, dan bemerken wij dat dit woord staat, hele vers, hele gedeelte, in het teken van de vermaning, om op te merken. Immers, wij hebben meerdere malen getracht iets te tekenen van de situatie van die Hebreërs. En die situatie, die stand, die is nog niet uit de wereld en uit de kerk weg. Dat is de ingezonkenheid. Dat is de ervaring van: ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen, maar nu. Er is iets in van die inzinking na die gespannen verwachting: hij komt. Wij weten uit meerdere woorden van het Nieuwe Testament dat de eerste christengemeente heel sterk in de verwachting leefde, hij komt. Het laatste uur, de laatste fase. En het evangelie brak zich baan door de, onder de mensen en onder de volken, ook de omliggende volken. Maar dit is alweer de tweede generatie. En ja, die grote stroom die daar ontsprong, die kabbelt nu rustig voort. De situaties zijn gewijzigd. Die grote uitbreiding als in het begin, daar merk je niet zoveel meer van. De wonderen en tekenen die houden langzaam aan op. Dat wil zeggen die genezingswonderen. Dat kun je al merken in de handelingen en in de brieven. Ook allerlei andere dingen zoals de tongentaal. En de profetieën. Zij worden wat minder. Je zou zeggen, het kerkelijk leven heeft zo'n beetje zijn vorm gekregen en zijn beslag. Waar staat de mens dan meer toe open dan tot oppervlakkigheid, afzakken, het er niet meer bij betrokken zijn? Dan is er nog een belangrijk aspect, en dat is dit. Aangezien de geadresseerden voor een groot deel Joden-christenen zijn, of Christen-Joden, dan moeten wij ons die overgang trachten in te denken van die kleurrijke eredienst met tempel en altaren, priesters, offeranden, reukwerk, al de heilige symbolen, al de voorschriften, de schriften die daarmee gepaard gingen, dat hele wonderbaarlijke geheel van de eredienst, dat was in één keer weggevallen. Het was alles zo sober, zo kaal, zou je zeggen. Tenminste, voor het menselijk gevoel, dat toch altijd een hang heeft naar een bepaalde sfeer. Denk aan de Romeinse kerken bijvoorbeeld. Het lijkt wel of die kerken erop zijn gebouwd om een bepaalde sfeer aan te brengen. Een klein beetje schemer, wat kaarsen. Een zekere devotie komt je tegen. Alleen al door het uitwendige van het gebouw en het inwendige uiteraard. Zo moet je niet gering denken over die overgang van die Joodse christenen naar, je zou zeggen, die sobere eredienst van de christengemeente. Kerken waren er praktisch niet. We lezen dat vaak door particulieren een vergaderruimtetje werd geleend. Of dat men in een huis kerk hield, groet de gemeente die ten uwen huize is. En wij weten ook van het schooltje, het lokaaltje van Tyrannus, dat aan de synagoge grensde. Maar in één keer waren die mensen van dat zichtbare, dat uitbeeldende, waren ze terechtgekomen, hoofdzakelijk bij het woord. Dan kun je zeggen, ja, maar het woord, dat is toch ook het voornaamste. Ja, maar zie je die hang ook niet altijd door de eeuwen heen in de kerk? Vaak is de bediening van het woord al zo sterk teruggedrongen door de liturgie. Men heeft bepaalde kleuren in de kerkelijke gewaden. En soms is de prediking maar een onbeduidend onderdeel van het geheel. Er wordt gezongen, er wordt gemusiceerd, er wordt na afloop nog gezellig wat gepraat. Daar zie je uit hoe de mens een zekere hang heeft naar het symbool. Ik ken hier wel mensen in Hilversum die bijvoorbeeld lang geleden de gereformeerde kerken of hervormd, ik weet het niet, verlaten hebben en naar de oud-katholieke kerk zijn gegaan, alleen al vanwege die wijding, dat plechtige, dat behoud van veel oude dingen uit de Rooms-Katholieke Kerk, die je daar dus ook nog kunt vinden. De vespers en alles wat daar zo bij hoort. Men wordt daardoor toch in een bepaalde sfeer gebracht, waar men voor kiest. Voelt ge dat voor de Joden-christenen van die rijk versierde eredienst? Naar de betrekkelijk sobere dienst van het woord. Dat dat ook een hele overgang is geweest. En vaak blijven er nog allerlei elementen binden aan bepaalde dingen. Het is niet voor niets dat de apostel straks Jezus boven Mozes gaat stellen. Mozes, de bouwer. Aan wien God die tabernakel had getoond op de berg, hoe hij alles maken zou. Nou ja, zolang daar die krachtige wind waaide van liefde, van ontferming. De wind van de ontdekking dat deze gezondene door Israël gekruisigde, dat hij waarlijk de Messias was, de Zoon van God. Wanneer dat min of meer door de gang van zaken, het leven, het gewone, dat ons in beslag neemt, wanneer dat andere verdrongen wordt, wat staat dan de mens open voor waar de Hebreeënbrief herhaaldelijk maar voor waarschuwt, tegen waarschuwt, dat hij open staat voor de afval, het vervallen van de genade. En nu is die hele Hebreeënbrief is ene lofzang, ene heerlijkmaking van de Zoon van God. De middelaar, opdat de Hebreeën zouden beseffen, wij hebben toch een altaar, van het welk geen macht hebben te eten, die de tabernakel dienen. Deze mensen hebben zo nodig de vermaning en de waarschuwing. Daar kwam nog bij, ik herhaal sommige dingen eens, dat moet u niet verdrieten. Daar kwam nog bij, hoewel ze door de genade Gods die Messias hebben mogen erkennen en herkennen in zijn dienstknechtsgestalte, ze hadden toch niet vergeten dat deze Jezus tot een Here en Christus gemaakt is, door de Vader. En dat hij zelf heeft gezegd voor de Joodse raad. Van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Maar nou is er alweer zoveel jaar voorbij. Alles gaat door. Velen hebben vast gedacht het mee te zullen maken, dat ze niet meer begraven hoefden te worden in de grond, maar dat ze in een punt des tijds zouden veranderd worden. Dat Jezus zou komen op de wolken des hemels. Maar ach, alles ging door. Vaders, grootvaders, kinderen, ze stierven. Ziekten en allerlei ellende waar wij vaak mee te maken hebben in het leven, gaat ook door. En nou die knagende, die vretende verzoeking, waar blijft nou toch dat heil? Waar blijft nou toch die eindoverwinning? Met als gevolg daarvan dat de mens, och, al blijft hij zijn weg lopen, innerlijk hoe langer hoe meer afraakt van de werkelijkheid die onzichtbaar is. En nu komt daar dat woord van God hierom. Alsof hij zeggen wil, broeders, het is niet zomaar wat waarom ik u opwek om acht te slaan. Het is om het onuitsprekelijke dat God zijn Zoon gezonden heeft in de wereld. Dat hij ons vlees en bloed heeft aangenomen. Dat hij de broeders in alles gelijk geworden is uitgenomen, de zonde. Dat hij die zo rijk was, zo arm geworden is om onzentwil. Dat hij die het geen roof hoefde te achten, goden gelijk te zijn. Dat hij zichzelf ontledigd heeft, de gestalte van een dienstknecht aannemende. En dat dat alles nu was vloeiende uit de eeuwige raad en het besluit van God. Hierom is er een gewichtiger argument, een gewichtiger grond om de gemeente op aan te spreken, dan die waarheid, God geopenbaard in het vlees. God die zijn Zoon zendt in de volheid des tijds. Nu, daar heeft de apostel het een en ander van mogen schrijven. En daar slaat dat woord nu op terug. Hierom en niet alleen op dat, maar op alles wat ons in het woord van God geopenbaard is aangaande dat werk Gods. Hierom, heilige broeders. Lijkt dat niet wat overdreven? Heilige broeders. Als de brief vaak een toon draagt van diepe ernst, van vermaning en bestraffing. Je hebt veel mensen die gelijk al uit de hoek komen als het woord broeders valt. Want dat vinden ze niet zo gepast. En dan zeggen ze, ja, maar ja, als het maar waar is. En dan weet ik hoor, een preek kan een aaneenrijging zijn van de woorden broeders en zusters, dat je zegt, nou dat hoeft nou helemaal niet, daar gaat het niet om. Dat is overdreven. Maar in de rechte zin is er een liefelijker aanspraak dan broeders. Waarom is daar zoveel bezwaar tegen? Komt het omdat je misschien vreemd bent aan de waarheid? Ik ben een vriend, ik ben een metgezel. Van alle die uw naam ootmoedig vrezen. Het is zowat een punt van degelijkheid geworden om nooit het woord broeders te gebruiken, maar het woordje toehoorderen. Toehoorders. Dat is een arm woord, toehoorders. Dat doet mij ook denken aan het woordje toekijkers. Hoe komt dat toch? Dat komt, geliefde, en dit geeft enige aanleiding, deze aanspraak, om daar eens iets van te zeggen. Dat komt omdat wij zo gauw van het spoor van Gods woord afwijken. Zo komt dat. Omdat in ons altijd die hoogmoed en dat oordeel dat we ons aanmatigen voor op onze lippen ligt. Ja, u zult zeggen, ja maar, waarom noemt hij dat nou heilige broeders? Dat kan die toch ook niet weten? Ja, ik zou menigmaal misschien hebben geantwoord op de vraag waarom noemt hij ze heilige broeders. Dan zou ik misschien geantwoord hebben, nou ja, hij bedoelt de uitverkorenen. Dat is waar ook. Maar wie geeft mij de garantie dat die mensen allemaal uitverkoren zijn? Die Hebreeën. Hoe kun je dat als mens bewijzen? Dat kan niet. Dat kun je nooit doen. Nou ja, zou de apostel dan misschien per ongeluk mensen erbij betrokken hebben die het in principe niet waren, broeders? Geliefde, let nog eens op wat het woord van God ons openbaart. Een ieder wordt uit zijn mond geoordeeld. God is hartkenner. God alleen. Maar naar het zichtbare, naar het uitwendige, wordt iemand gehouden aan zijn woord. Die Hebreeën, dat waren mensen die waren uit een groot geheel uitgetrokken. Waardoor? Door de boodschap van Gods woord. Die had hun harten getroffen. Zij hadden daarin gehoord hun eigen verlorenheid. En Gods ontferming die hij openbaarde in Jezus Christus. En allen die nou die boodschap hebben beaamd. En die werden saamgetrokken rond dat woord. En die beleden die enige naam die onder de hemel gegeven is, dat waren voor de schrijver en voor de apostelen broeders. Dat merk je in al de brieven, ook in de brief aan de Korintiërs, waar hij zoveel dingen te bestraffen heeft, zoveel misstanden aan te wijzen heeft. Zegt hij nog, geroepen heiligen, broeders. Nou kan een mens met zijn eigen gemaakte godsdienst daar wel in gaan zitten roeren. En zeggen, ja, het is wat moois tegenwoordig. Het is allemaal maar broeder. Maar daar moet je toch voorzichtig mee zijn. Want het kan best zijn dat je dat zegt als een soort streek. Om je eigen degelijkheid mee te demonstreren. Jij neemt het zo makkelijk niet aan. Maar dan zit je toch wel in de verkeerde hoek. Ik zal nog een stap verder gaan. Juist omdat de apostel deze mensen als broeders beschrijft, daarom is een vermaning vaak zo scherp. Daarom gaat hij zo ver. Daarom zegt hij tenslotte, die tegen de wet van Mozes zondigt, sterft onder twee of drie getuigen zonder barmhartigheid. Hoeveel te zwaarder straf zal hij waardig geacht worden, die het bloed des eeuwige testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was. Daar kun je nou wel ontzaglijke diepe betoog over gaan houden hoe het in elkaar zit, maar dan heb je het woord doodgeredeneerd. Of wij moeten toe naar die gedachte en naar die gemeentebeschouwing die zo groot en zo ruim mogelijk is opgezet. Aan de ene kant door aan te nemen, we zijn allemaal het volk, of aan de andere kant aan te nemen, we zijn geen van allen het volk. Als er maar één bij zou zijn. Kijk, ik dacht dat wij zo, en het is niet van vandaag of gisteren, maar dat zijn zaken die mij heus jaren in het verborgen hebben bezig gehouden en waarin ik de Heere ook om wijsheid heb mogen vragen. Ik heb gezien dat ik de ernst van het woord van God wegneem als ik de gemeente in groepjes verdeel. Van echte bekeerde, onbekeerde en noem maar op. Misschien vraag je je af, beschouw je ze dan allemaal als bekeerd? Nee. Misschien is het u nog niet duidelijk dat u denkt, hoe is dat toch? Ik kan het u nooit duidelijk maken. Maar wel weet ik dat wij ons grotelijks bezondigen als wij het horen van het woord. Het vragen van de doop voor onze kindertjes. En het heilig sacrament van het avondmaal, als wij dat uit elkaar trekken. En dat wij niet meer durven zeggen hoe goddeloos wij handelen. Maar dat houdt nou weer niet in, zoals sommigen denken, dat ik vaststel dat die mensen die om de doop komen vragen, of die mensen die aan het avondmaal komen, dat die uitverkoren zijn, tot op zekere hoogte wel, want ze zijn verwaardigd om onder het woord van God te komen. Maar ik ben geen zalig sprekende Paulus. Dat voelt u toch wel aan. Ik kan het niet. Ik heb het er vaak moeilijk mee gehad. Als er jonge mensen zijn. En als het gaat over belijdenis doen. Je kan een tijd hebben dat je zegt, ja, nou ja, je moet dit of je moet dat. Want anders ben je een heiden. Maar dat heb ik ook niet voor het aangezicht van de Heere kunnen verantwoorden. Ik heb wel gezegd, laten we onszelf niet bedriegen door ons wijs te maken, door de jonge mensen wijs te maken, dat het geen belijdenis is des geloofs die verband houdt met enige betrekking op de Heer Jezus Christus. Want ik voelde dat als de koning der kerk in ons zaaltje binnen zou komen, dat ik van schaamte, dat moet ik toch wel, zou vluchten. Om daar nou een belijdenis van te gaan vragen dat God bestaat, of dat Jezus bestaat. Maar verder, dat hoeft voor mij niet. Dat hoeft niet. Dan is dat hele belijdenis doen maar een verbroken verbond der werken. Want als het gaat over het lidmaatschap, dan zegt het formulier dat we als kinderen van gelovigen en als lidmaten der gemeente behoren gedoopt te wezen. Dan ben je met belijdenis doen, loop je al een heel eind achter eigenlijk. Maar om dan, en dat gebeurt hoor, om dan die ruimte te scheppen voor de mens, dan heb ik wel eens gedacht, dan heb je eigenlijk, als je er goed over nadenkt, heb je eerst de ernst eruit gehaald. Eerst ga je zeggen, het is uitwendig. Eerst, het is maar uitwendig. En het is maar een kerkelijk recht. En het is maar dit, en het is maar dat. En dan ga je nog eens ernstig vermanen. Op grond waarvan vermaan je dan? Wat is dan de grond voor die vermaning? Dat uitwendige dopen, belijdenis doen en noem en avondmaal gaan eventueel, is dat de grond voor de vermaning? Die grond heb je lang weggemaaid voor je voeten. De kerk is geen moralistenvergadering waar we elkaar proberen op een beetje een hoger plan te krijgen. Daar hoef je niet voor naar de kerk te gaan. Maar de kerk, dat is de plaats waar de Heere zijn woord laat verkondigen. In het midden der gemeente. De kerk is ook geen evangelisatie in die zin. Mensen kan dat wel aardig zo eens zeggen. We zijn van maar heidenen. Dat is waar. Ergens hebben we een heidense natuur. Maar aan de andere kant moet je altijd bedenken. Dat zou je wel willen. Dat je heiden was. Je had er nooit van gehoord. Maar God zal eenmaal alles in het gericht brengen. Het zij goed, het zij kwaad, ook die zaken, dat wij gedoopt zijn, dat we belijdenis hebben mogen doen, en alles wat je maar kunt indenken, God zal alles in het gericht brengen. Ik vind dat zo verdrietig, omdat er vaak zo verkeerd gedacht wordt. Zeg ze, ja, daar gaan we een hoop mensen op aanvallen.
Nou, omdat er vaak zo verkeerd gedacht wordt, zeg ja, daar gaan we nooit mensen vandaan van. Nou, worden mensen bij ons gedoopt ook? Wat wil je dan? Wat wil je dan? Op welke grond moet je nou gaan doen? Op welke grond moet je nou avondmaal? Zijn dat andere gronden? Op welke grond zou je belijdenis kunnen doen? Mogen doen. Anders dan buiten die enige grond. Anders dan die enige grond. Christus Jezus door de Vader zelf gelegd. Juist zo wordt de vermaning zo treffend. De apostel gaat niet uit een zekere schuwheid denken, nou, het zijn vast allemaal geen broeders als ik zie hoe ze afzakken. Laat ik maar wat anders zeggen. Nee. Die gedachte van hem is ook niet veranderd als die later van sommigen moet zeggen dat ze schipbreuk hebben geleden in het geloof en van anderen die een valse leer zijn voor gaan stellen. Welker woord als de kanker voortbreekt, zeggende dat de opstanding al reeds geschied is, die heeft hij eerst, voordat ze openbaar kwamen, als broeders erkend. Vergeet dat niet. Daarom, mens, je moet je niet zo druk maken met al dat zoeken. Beken liever dat wij gruwelijke zondaren zijn. En dat wij rustig durven te zeggen als de mensen hun kind niet laten dopen, dat het verschrikkelijk is dat ze dat doen. En dat ze zo geen lid kunnen blijven als ze zo doorgaan en onder censuur gezet zullen worden. Maar bij het heilige avondmaal, dan draaien we een volle slag om en dan staan we met onze vuisten. Dat is niet de leer van het woord en van onze vaderen. Ook niet de leer van de reformatie. Nooit geweest. Als je oude notulen leest van oude kerken in ons vaderland. Dan lees je op de kerkenraad, er werd verslag uitgebracht. Men was weer hier of daar geweest bij zeker lidmaat van de gemeente. Die niet aan het avondmaal de bediening wenste deel te nemen. En dan kreeg men dat heus niet altijd voor elkaar, daar gaat het niet om. Maar het is wel pijnlijk als men probeert de rechte lijnen van Gods woord om te buigen tot onze kromme lijnen. Dan zijn we in de war. Het zijn juist deze heilige broeders die zo niet genoemd worden, omdat het zo duidelijk is dat ze heilig zijn. Nee, er is nog zoveel onduidelijks. Maar de apostel noemt ze zo, omdat zij hebben beleden de enige naam met de Moorman die onder de hemel gegeven is. Door welke zij moesten zalig worden. En nu weet Paulus of de schrijver van deze brief weet dat in Christus zijn ze al reeds heilig. Maar hier op aarde zijn het zij die geheiligd worden. Altijd maar weer is die geest van God bezig om ze van het pad der zonden af te keren. Ze zijn nog niet in die volmaakte stand dat ze geen zonde meer, van geen zonde weet meer hebben. Daar zijn ze nog niet. Maar ze hebben dagelijks nodig de reinigende en de heiligende kracht van de Heilige Geest. Hierom, heilige broeders, voel je nou aan dat ik daar persoonlijk geen moeite mee heb om te zeggen, geliefd in de Heer. Dus als iemand zegt, ja, maar dat zijn de uitverkoren, dan zeg ik, ja, groot gelijk hoor. Ben jij niet uitverkoren? Ja, een mens speelt met de woorden, hij speelt met vuur, in plaats dat hij dan zijn mond maar houdt. Maar dan zegt hij er net zo bruut, zegt hij dat, hè. Zijn alleen, en jij dan? Waar hoor jij dan bij? Hoe kom jij hier? Wat doe je hier? Of kom je hier alleen uit bijgelovigheid en gewoonte? Voel je, waar het woord van God komt en de geest wil het zegenen, daar worden niet een heleboel fatsoenlijke mensen gekweekt, die in principe als onwedergeborenen in Gods kerk vergaderd zijn. Geestloze beleiders. Die een mond vol hebben over de leer. Maar als je persoonlijk nou eens over die dingen praat. Of dat ze ooit in hun leven. Hoeven ze van mij helemaal geen verhaal te vertellen hoor. Want je merkt het heus wel. Of dat er iets is. Wat onze harde harten brak en breekt, vandaag of morgen. Iets waar we het niet tegen kunnen winnen, niet tegen kunnen volhouden. Daarom, misschien ben je wel heel nieuwsgierig dat je zegt, nou beschouw je mij dan als een broeder, ik wel. Zolang als ik niet afkom zweren op de kerkraad, dan hou ik je daarvoor. Maar als je voor jezelf er toch iets van zou willen weten. En dan ben ik helemaal niet zo'n kenmerkenprediker, dat weet je wel. Waarom? Omdat als de Heilige Geest doorwerkt en doortrekt in een mensenleven, nou dan hou je geen kenmerken meer over. Dan stem je ze wel toe misschien, maar dan zeg je, ach man, van al die dingen die je daar komt te noemen, daar heb ik nou net grootste gebrek aan. Met het gevaar dat de mens dan maar weer in zijn eigen verder gaat te zoeken en te zoeken, in plaats dat hem gewezen wordt op Jezus Christus, het grootste kenmerk. Maar dat neemt niet weg, ik wil wel wat noemen. Heel eenvoudig. Een mens die is van nature zo dood in misdaden en in zonde. Hij wil niet. Hij kan niet. Hij is zo hard en verhard. Er zit geen buiging in. Je zou zeggen, hij hoort niet bij de familie. Hij hoort er niet bij. Ja, wacht even. Maar als er nou, en nou neem ik expres even mijn uitgangspunt in de liefde, omdat er is wel eens veel wettische overtuiging, waar geen kruimeltje liefde in overkomt. Daarom zeg ik de liefde. Is er wel eens een kruimeltje liefde op die harde bast van ons gevallen? Je zou zeggen dat er door die schil een gat valt. Dat ergens die onbuigzame zijn hoofd buigt. En dat die getroffen wordt door een pijl van de koning, die zo'n ellendeling als dat hij is, nog niet voor eeuwig uit zijn ogen heeft weggedaan. Dat doet iets, dat laat iets na. Als je van die gezegende koning hoort, en je voelt in je hart dat je natuur nou zo verderven is, dat je niet wil. En je kunt het niet ook. En dat dan door die kruimelliefde die overwicht heeft, dat je zegt, ach Heere, u ziet het. Ik kan niet, ik wil niet. En toch geloof ik dat wat u wil alleen goed is. Zou u me er toch alstublieft bij willen trekken. Dat ik uw lof ook eeuwig zou mogen prijzen en verheffen. Daar zie je dat die hoge statuur van de mens die gaat wijken. Hij gaat buigen. Er breekt iets in die mens. Ik ben Jezus die gij vervolgt. Kijk, dat zijn, ik noem heel eenvoudig, om niemand aan schrikken te brengen, dat kan ik trouwens toch niet, maar heel eenvoudig iets, hè. Midden in de dood. Midden in de vloek, want dat weet je dan wel, dat je zo'n ongehoorzaam zondaar bent. Midden in al je afmakingen tegen de Heer. Het niet kunt laten, omdat de geest van Christus in u woont. Het niet kunt laten. Om nogthans, geheel midden in de onvruchtbaarheid soms, opeens uw ogen op te slaan naar omhoog en zeggen, Heere, help me, alsjeblieft, help me. Hier dan, heilige broeders, nee. Dat is niet gebaseerd in de eerste plaats, omdat er niks op hun aan te merken is. Maar het is gebaseerd omdat er niets op die grote hoge priester aan te merken is. Die zaligmaker van zondaren. Kijk, dat heb je nou altijd, die noodlottige accentsverwisselingen en verschuivingen. Dat altijd maar weer die mensen, en het doet nou de godsdienst nogal mee ook, en zeggen ze, nou, van hem geloof ik niks. Nee, ik ook niet. Je hoeft van je eigen nog niks te geloven. Daar loopt het niet over. Daar valt de klemtoon niet op. Waar heeft die gezegende Heere en zaligmaker door zijn genade en geest ons aangeroerd. Een mens is zo hard, maar waar de Heer komt, daar smelten de hardste stenen. Dat doet de Heer. De hardste stenen smelten. Je kan in een zodanige omstandigheid verkeren, dat het opeens levendig voor je staat. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven. Ik, gisteren en eergisteren en vandaag. Het klinkt een beetje raar, maar je kan wel eens hebben momenten in je leven dat je denkt dat je sterft. Of dat het dreigt dat je bewustzijn verliest. En dat je het niet meer ziet. En dat je inderdaad denkt dat je sterft. En dan sterf je toch niet. Maar ik heb wel eens gezegd, lieve Vader, neem u me maar weg. Want ik maak de schuld elke dag groter. Elke dag dat ik leef. Ja, je zegt, moet je daar niet bang mee zijn? Nou, ik weet heus al wat angst is, een klein beetje. Maar het is gek dat je toch geen angst kunt maken. Dat je geen angst kunt maken. Och, goedertier, vader, milde zegenader, als het niet anders kan. Het wordt hier toch niks met zulke afgedwaalden. Neem mijn ziel dan van mij, dat ik sterf. Nou ja, och, daar houdt de Heer nou ook weer geen rekening mee. Maar, ik wil alleen dit zeggen. De hardste keistenen worden door eeuwige liefde gebroken. Bittere zondaar, daarom word je zelf hoe langer hoe minder, vechtlustig. Maar omdat de hardnekkigste tegenspreker, die kan in één ogenblik omgezet worden. Zodat die tegen was voor wordt en die verstrooid, die wordt vergaderd. Dat is de uitnemende macht van die eeuwige liefde van God. En dat hebben we allemaal zo nodig. Dat de Heer dat doet. Niet dat wij de noodzaak er altijd zo van gevoelen hoor. Dat stem ik wel toe. Daar zijn we nog te naar voor. Maar als de Heer het doet, dan beseft de ziel. Dit is het leven. Dit is de blijdschap die niet vergaat. Dit is de hoop die niet beschaamt. Dit is datgene wat stand houdt, ook als alles om mij heen bezwijkt. Ja, hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijn. Paulus zegt niet als het maar waar is. Nee. Je hebt allerlei soorten roepingen. Maar er is één roeping die komt van boven en die roept naar boven. Hemelse roeping. Dat woordje hemelse wordt hier expres gebruikt. Mozes gaf op aarde goddelijke antwoorden. Die gaf hij door aan het volk. Maar in Christus Jezus heeft God zulke woord gegeven dat alle woorden overtreft. En weet je wat die hemelse roeping nou inhoudt? Dat is geen roeping van de wet, dat is ook geen roeping in die zin, letterlijk gezien van Mozes. Dat is de roeping van God zelf. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welk ik al mijn welbehagen hoor hem. Het is een roeping uit de duisternis tot het licht, uit de dood tot het leven, uit de vloek tot de zegen. Het is een roeping van buiten naar binnen. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt geworden. Die eertijds vreemdelingen waart, maar nu inwoners van zijn huis. Hemelse roeping. Dat wil ook dit zeggen. De apostel denkt aan die hemelse roeping in den beginnen. En God zeide, er zij licht. En er was licht. Dat was een roeping. Zo onberouwelijk. Zo onwedersprekelijk. Zo almachtig. Als je nou iets verstaat van de doodstaat waarin wij onszelf hebben gestort, dan weet je ook dat het een hemelse roeping is. om het licht te zien, te mogen zien, om wakker te worden. En dat het een hemelse roeping blijft ook bij God vandaan. Want anders slaap je nog weer door ook met alle weldadigheden van God. Ga je ten onder. Hemelse roeping. Ja. Dominee kan wel eens net doen alsof hij het zegt. Ik zou zo graag willen, en ik zou wel willen, ik zou wel gunnen. Nou ja, de gunning kan uit de liefde liggen, maar je ziet er niet zoveel mee op. Maar de hemelse roeping, dat is zo'n uitdrukking, zo groot. God die gezegd heeft dat het licht in de duisternis schijnen zal, is degene die ook in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis. Hemelse roeping, dat is kom, zondaar, luister. Wie in mij gelooft, blijft in de duisternis niet. Roeping, een hemelse. En die hemelse roeping die komt op die aarde, die zwartgallige aarde, bij die zwartgallige mensen, die dove mensen. En die roeping is zo sterk, dat de doden zullen horen de stemmen des Zoons van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Hemelse roeping. Hemel, deel. Ook zo'n mooi woord. Dat wil dit zeggen. Die heb jij niet gemaakt. Dat is geen deel dat je van een vader of een moeder kreeg. Maar het is je ten deel gevallen. Deel genoot. Deelachtig. De apostel wil hier op het uitnemende voorrecht wijzen van die onderscheidende genade Gods. Jullie, je bent toch niet bij elkaar gekropen, Hebreeën als Joden, om te zeggen, laten wij ook maar christenen worden. Wel, nee. Je hebt toch ook niet gezegd, laten wij toch ook maar een kerk zijn, een nieuwe kerk. Daar gaat het toch niet om. Nee, het kwam alles van God. Ook al werkte de Heer middelijk, maar het kwam alles van God, van de hemel. Dat wil zeggen, uit Gods eeuwige vrederaad kwam het tevoorschijn. Het is groot. Op aarde worden we menigmaal geroepen, dan door die, en dan luister je, en dan luister je niet. Maar wie is deze? Die opperste wijsheid, die gaat spreken, wie is slecht, hij keren zich herwaarts. En tot de verstandeloze zegt ze, kom, eet van het brood dat ik bereid heb. Drink van de wijn die ik gemengd heb. Dat is hemelse roeping. Daarom. Wij kunnen het niet. En het hoeft ook niet. Maar daarom kun je het wel eens denken. Als je zo de kinderen ziet. Catechisatie of waar dan ook. Kinderen. Kinderen, de Heere geven jullie alle te beseffen wat het betekent. Ik mag naar de kerk. Ik mag van God. Dat heeft de Heere gedaan. Dat heb ik niet uitgekozen. Ja, dat wij alle daar iets van kregen te beseffen. Uit vrije goedheid is hij haar toch een vriendelijk beschermer. hemelse roeping. Die hemelse roeping zal blijven weer klinken, totdat ze allemaal op hun plaats zijn. Ja, allemaal. Niet één uitgezonderd. Ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Wie zijn zij, zegt Johannes, daar die met witte klederen bekleed zijn? Zij zijn het die uit de grote verdrukking komen en ze hebben hun klederen gewassen in het bloed des lams. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot de bruiloft van het lam. Zo lang gaat het door, die hemelse roeping, totdat de laatste geroepene ook een binnengeroepene is. Dan werd de deur gesloten. Maar tot zo lang gaat hij door om zondaren te roepen tot zijn wonderbaar licht. Ja, u denkt maar de een hoort het en de ander niet. Je zou het ook zo kunnen zeggen, niemand hoort het. Maar God geeft het te horen. En wij kunnen niet doordringen door de sluier heen. Dat kunnen wij niet. Het is de verborgen macht Gods die het doet horen. Maar vergeet nooit dat van Israël geschreven staat. Hebben zij het niet gehoord? Ja, toch. Hun geluid is uitgegaan over de gehele wereld. Mozes zegt eerst, ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door hetgeen geen volk is. En dan krijg je die omschrijving. Maar Israël, dat de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar uit de werken der wet. En ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots en de rots der ergernis. En later, ja, dan hoor je een apostel zeggen, waartoe zij ook gezet zijn. En dat kun je nog niet zomaar zeggen. Daar ben je zomaar niet aan toe. Nog is het de tijd dat God werkt en zijn hemelse roeping roept over het rond der aarde. Maar nou moet je die hemelse roeping, dan krijg je een dode zaak, dat begrijp je wel. Als je het nou zo gaat zien, nou, je hebt geroepen, ben geroepen, je hebt het gehoord, goed. Jou heb ik geen boodschap meer. Dat zit nog goed, begin goed, eind goed. Ja, maar zo is het niet. Dat deelachtig zijn van die hemelse roeping, dat geldt zowel gisteren als vandaag voor die zondaar. Dat is niet een soort bezit dat klaar, dat af is. Nee. Dan krijg je die misstanden dat de mens zijn eigen wijs maakt, er kan me niks gebeuren. Waarom? Ja, ik heb toen of toen. Ja, maar rust daar dan je zekerheid op, kijk maar uit. Er zijn heel wat van die heiligen overboord gevallen en nooit meer boven water gekomen. Dat is juist het leven van dat woord Gods. Dat woord Gods kent wel een zekerheid. Dat niets kan scheiden van de liefde Gods, welk is in Christus Jezus. Maar het is dan een zekerheid van een geoefend en een beoefend geloof. Die zekerheid fundeert, kan men niet funderen op iets dat in ons is, maar alleen op hem. Daarom, heilige broeders, merk toch op, de apostel en hoge priester onze belijdenis, Christus Jezus. Apostel wil hier zeggen, de gezondene, wat het letterlijk betekent, de gezondene, de van God gezondene. Je zou Mozes ook een apostel kunnen noemen, maar hij was geen hoge priester. Maar let eens op, deze apostel, de Joden hadden Mozes heel hoog staan, terecht. Voor en na hem is geen profeet geweest gelijk Mozes, die de Heere van aangezicht tot aangezicht mocht kennen. Maar dit is de apostel en hoge priester, dat gaat hij later uitwerken, dat hoge priesterschap, de van God gezondene en de hoge priester, onze belijdenis. Kijk, daar heb je weer dat punt. Hij wil zeggen, onze belijdenis, dat is degene die wij hebben beleden. Hij sluit zich erbij in. Dat is toch je belijdenis? Ja, het moet zelfs maar in jouw hart aan de orde komen of dat nou nog waar is voor je. De hoge priester, uw belijdenis. Maar de apostel die zegt het. Als hij afhaakt, nou ja, dat doet de apostel niet zomaar, jou afhaken. Die zegt de hoge priester onze belijdenis, Christus Jezus. Dat is toch ernstig? Je kan wel zeggen, ja, is het wel waar bij jou? Jullie zijn zo afgezakt. Is dit wel waar of dat? Daar bereik je ook niet zoveel mee. Want soms geven ze je gelijk, dan zeggen ze ja, ja. Ja, ik denk dat het een bevlieging geweest is van me.
Een morgenwolk. Oh.
En verder weet ik het ook niet. Oh, ja. Nou ja, het is te hopen dat er dan nog verandering in mag komen. Ja. Nee, dit snijdt veel dieper. Kom, het is net alsof je de man in de geest zijn armen ziet slaan om die zinkende gemeenschap. Om die gemeenschap die daar hoe langer hoe dieper de put in zakt. Het is toch de apostel en hoge priester onze belijdenis. Jullie hebben toch ook die naam beleden uit genade. Je hebt toch ook zijn dood verkondigd. Je hebt toch ook gezegd, zulkeen is mijn liefste. Ja, zulkeen is mijn vriend, o dochters van Jeruzalem. Hij was toch, met eerbied gesproken, de grootste inhoud van uw belijdenis. Die belijdenis droeg toch niet de structuur van, ik ben nou zo goed gelovig, nou mag ik wel belijdenis doen. Of ik ben nou zo goed bekeerd, of ik ben nou zo gerechtvaardigd, nou kan ik wel. Nee. Die belijdenis hield in het wonder der godzaligheid. Waaruit uw ziel vrede mocht ontvangen. God geopenbaard in het vlees. Gerechtvaardigd naar den geest. Dat is het wonderlijke. Hij is de hoge priester onze blij. Christus Jezus. De ambtsnaam voorop. Om aan te duiden. Hij is niet zomaar iemand. Maar de Vader heeft hem verordineerd en met de Heilige Geest gezalfd tot onze grote profeet, enige hoge priester en eeuwige koning, Amstrader. Die onze onwetendheid verlicht, schuld verzoent en regeert door zijn woord en geest. Jezus, dat is zaligmaker. Wie trouw is degene die hem gesteld heeft. Mogen we gelijk in één adem aan verbinden. Want het wil zeggen. Zo zou je. Wat de taal betreft het samen kunnen vatten. Die getrouwe Jezus. Die hier op aarde als de Christus in het ambt. Al altijd Gods wil heeft gedaan. Altijd zijn vermaking had in de eer van zijn vader. Zie, het gaat niet zomaar om het verlies van iets of wat, maar het verlies van zulk een glans, dat zal een eeuwige nacht baren. En dan kun je zeggen, ja, maar dan heeft hij me geen broeder moeten noemen, schrijver. Ja, dat is zijn zaak. Jij hebt een leden, dat je er ook niet buiten stond, of misschien juist dat je er wel buiten stond, maar dat je mocht zeggen, ach heren, mijn hoop is op u alleen. Verlos me door uw onweerstaande kracht. Nou, dan sluit de apostel je niet buiten de deur. Nee, daar moet je niet mee, daar moet je geen vergif uithalen, broeders. Hoge priester onzer belijdenis. Eerder dit moet je bedenken, ja, ik kan wel wat zeggen en wat beamen en wat belijden en wat aan het avondmaal gaan en wat laten dopen, maar, en dat is erg als dat ontbreekt, dat er gedoopt, beleden, avondmaal, dat is het erge niet, maar dat is het erg als dat ontbreekt, als ik persoonlijk niet op die enige rotssteen hopende ben, als ik mijn eigen blijf geloven. Dat is het erge. Dat is het erge, als ik toch heimelijk op een andere grond mijn zaligheid bouw, dan dat God mij in de doop en in het avondmaal aanwijst. Dat is persoonlijk. Dan mag je ook de Heere wel vragen, weer snoot bedrog, o God van mijn gemoed. Laat uw genade mij uw wetten leren, want ik ben zo'n bedriegelijk schepsel. Maar het blijft voorlopig, broeders, en ik hoop, want hier zijn de zusters uiteraard niet van uitgesloten, dat begrijpt u wel. Maar ik hoop, dat als de eeuwigheid daar is, dat het ook zou blijken zo te zijn, zoals God het alleen weet. Hij heeft zich niet geschaamd om zulke ellendige broeders te noemen. Zouden wij ons dan moeten schamen om elkander toe te roepen, broeders, in hem alleen? Ach, dat dat dan zo zou mogen zijn, dat niemand in die grote dag zal worden gemist. En dat daarin, hoewel wij geen rechten hebben, maar dat daarin zou mogen blijken, die grote ontferming. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar het zaad Abrahams. Neemt hij aan. Amen.